Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede van God de Vader en van Jezus Christus onze Heere, door de Heilige Geest. Amen. We zingen nu uit Psalm 56, het vijfde vers. Uit het woord van God, het eerste boek van de Bijbel, Genesis, daarvan het 22e hoofdstuk, en dan lezen we tot en met 19. En het geschiedde na deze dingen dat God Abraham verzocht, en zeide tot hem: Abraham, en hij zeide: hier ben ik, zie, hier ben ik. En hij zeide: neem nu uw zoon, uw enige, die gelief hebt, Isaac, en ga heen naar het land Moria, en offer hem aldaar tot een brandoffer op een van de bergen die ik u zeggen zal. Toen stond Abraham des morgens vroeg op en zadelde zijn ezel en nam twee van zijn jongere metzen en Isaac zijn zoon, en hij kloofde hout tot het brandoffer en maakte zich op en ging naar de plaats die hem God gezegd had. Aan de derde dag, toen hief Abraham zijn ogen op en zag die plaats van verre. En Abraham zeide tot zijn jongeren: blijf gij hier met de ezel, en ik en de jongen zullen heen gaan tot daar. Als wij aangebeden zullen hebben, dan zullen we tot u wederkeren. En Abraham nam het hout des brandoffers en legde het op Isaac zijn zoon, en hij nam het vuur en het mes in zijn hand, en ze beiden gingen samen. Toen sprak Isaac tot Abraham zijn vader en zeide: mijn vader. En hij zeide: zie, hier ben ik, mijn zoon. En hij zeide: zie het vuur en het hout, maar waar is het lam ten brandoffer? En Abraham zeide: God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon. Zo gingen ze beiden samen. En ze kwamen ter plaatse die hem God gezegd had. En Abraham bouwde aldaar een altaar, en hij schikte het hout en bond zijn zoon Isaac, en legde hem op het altaar bovenop het hout. En Abraham strekte zijn hand uit en nam het mes om zijn zoon te slachten. Maar de engel des Heeren riep tot hem van de hemel en zeide: Abraham, Abraham! En hij zeide: zie, hier ben ik. Toen zeide hij: strek uw hand niet uit aan de jongen, doe hem niet. Want nu weet ik dat ge Godvrezende zijt, en uw zoon, uw enige, van mij niet hebt onthouden. Toen hief Abraham zijn ogen op en zag om en ziet, achter was een ram in de verwarde struiken vast met zijn hoorn. En Abraham ging en nam die ram en offerde hem ten brandoffer in zijn zoons plaats. En Abraham noemde de naam van die plaats: de Heere zal het voorzien. Waarom heden ten dagen gezegd wordt: op de berg des Heere zal het voorzien worden. Toen riep de engel des Heere tot Abraham ten tweede malen van de hemel en zeide: ik zweer bij mijzelf, spreekt de Heere. Daarom dat ge deze zaak gedaan hebt en uw zoon, uw enige niet onthouden hebt, voorzeker zal ik u grotelijk zegenen. En u zaad zeer vermenigvuldig als de sterren des hemels, en als het zand dat aan de oever des zees. En uw zaad zal de poort zijner vijanden erfelijk bezitten. En in uw zaad zullen gezegend worden alle volken der aarde, nadien ge mijn stem gehoorzaam geweest zijt. Toen keerde Abraham weder tot zijn jongeren, en ze maakten zich op en ze gingen samen naar Bezeba. En Abraham woonde te Bezeba. De Heer een zegen vragen. Heere, onze God, u roept ons samen voor uw aangezicht, om met onze kinderen uw danken te erkennen voor uw trouw en genade die gij aan ons bewijst. U hebt ons gespaard en in uw liefde met alle dingen verzorgd die we nodig hadden om te leven. En u doet ons van de morgen van deze uurdag elkaar in gezondheid ontmoeten. Gij hebt ons voor elkaar en met elkaar nog een plaats gegeven aan uw genadetroon. En gij hebt uw Heilige Geest niet van ons weggenomen. U alleen komt daar de dank en de aanbidding voor toe. Gij was dezelfde, de ik zal zijn, die ik zijn zal. Zoals u uzelf van Abraham hebt bekend gemaakt, zo maakt gij u bekend aan al uw verkorenen, tot aan de grenzen der aarde. Diezelfde genade, waarin wij mogen roemen, mogen al uw kinderen smaken, blank en bruin en zwart en rood, en waar men ooit de wildste volkeren vond, daar ontvangt u aanbidding, eer en dankbare lofgezang. Zo paren wij ook onze dankzegging met de stem der duizenden die uw naam beleiden aan deze morgen, om u, Lam Gods, te aanbidden, overmits gij het waardig zijt, want u hebt ons gode gekocht met uw bloed. Heere, laat dat de centrale plaats van ons leven zijn en het voorwerp van onze aanbidding, zoals het bij Abraham was. En als het nog niet zo is, Heere, laat het dan vanmorgen zo worden, want uw woord is nog levend en krachtig en uw geest wordt niet moede om voor u, Heere Jezus, een bruid bij elkaar te brengen, die eeuwig zal zingen van uw goede tierenheid. Laat vanmorgen doden uw stem horen, dan zullen ze leven, Heere. Laten al degenen die nog buiten u rondzwerven, uw roepstem tot bijeenvergadering en tot redding mogen horen, opdat ze komen om aan te bidden op uw heilige berg. Ge hebt ons duidelijk en klaar uw wil getoond, namelijk dat wij ons tot u bekeren. Ach, zend dan uw licht en uw waarheid, dat die ons leiden. Laat het ook voor onze kinderen een gezegende uren zijn, dat ze zich niet zitten te vervelen, en dat ze niet aan andere dingen zouden denken en daarmee bezig zijn waar vooral ons jonge hart zo licht toe geneigd is. Maar dat ze uw stem, o dierbare zaligmaker, zouden horen, die ook kindertjes naar u toe roept en zegt, verhindert ze niet, want daar zulk is het koninkrijk der hemel. Mijn zoon, Geef mij uw hart en denk aan uw schepper in de dagen als ge nog jong zijt, eer de kwade dagen komen en jaren naderen van de welke gij zeggen zult, ik heb geen lust in de zaal. Laat uw woord ook spijze zijn voor uw kinders, heren. Laat ze gevoed met die geestelijke spijs huiswaarts gaan, lovende en dankende God, die ons uit de ellende van onze zonde gered heeft en die ons brengt tot uw heilige berg. Laten al degenen die nog gebonden zijn door banden van zonde en ongeloof, door machten en verzoekingen van Satan die rondgaat als een briesende leeuw, ontbonden worden en laat ze in de vrijheid van de kinderen Gods gesteld worden, opdat we met een nieuw gemoed die lofzang mogen aanheffen, die tot u klinkt uit Sion's zalen, met diep ontzag. Zegen allen die hier niet kunnen komen, de zieken, de ouden vandaag. Zegen ze die met ons mee mogen luisteren. Zegen ze in bijzonder die het zwaar krijgen op deze dag, in moeite en ziekte, in rouw en verdriet. Laat uw vriendelijk aangezicht het grauwe waas van onze twijfelmoedigheid wegvagen, dat we in het heldere zonlicht van uw vaderlijk mededogen ons hart tot u mogen opheffen en onze ogen op uw geslagen waren gelijk de ogen van een dienstmaagd op de hand van haar vrouw. Zegen uw kerk over het rond der aarde. Zegen het werk der liefde op de zendingsvelden. Ga er met uw vriendelijk heilig voet, opdat ook daar vandaag uw genade verkondigd wordt en uw kinderen mogen leven voor uw aangezicht. Zegen ook uw dienstknechten, zegen ook hen die de mond van uw volk tot u is aan deze plaats. Zegen onze geliefde broeder die vandaag elders uw woord bedient en die ge als herder en leraar van deze gemeente aangesteld hebt. Laat ons samen een goed gerucht van u onze koning en van het beloofde land mogen voortbrengen, opdat we ons zo samen voor uw voeten mogen nederbuigen en het manna mogen smaken dat buiten onze tent valt en ons verblijden in den Heere alleen. Heere, als u naar onze zonde ziet, waar zullen we blijven? Als u met ons afrekent nadat we verdiend hebben, we zouden nooit ons aangezicht meer tot u kunnen opheffen. Maar aanschouw ons door de doorboorde handen van uw veelgeliefd kind, onze dierbare borgen zalig maken, die zijn leven voor ons in de dood heeft uitgestort, opdat we van kinderen des Satans kinderen Gods gemaakt zouden worden. Gedenk ons dan in hem en zegen ons door hem in de gemeenschap des Heilige Geestes, alleen om Jezus wel. Amen. Wij zingen Psalm 27, vers 5. Geliefde, het woord van de Heere, dat we u vanmorgen willen prediken, is uit het voorgelezen hoofdstuk Genesis 22. En dan denken wij aan het bijzonder aan het 14e vers. En Abraham noemde de naam van die plaats: de Heere zal het voorzien. Waarom heden ten dagen gezegd wordt: op de berg des Heeren zal het voorzien worden. Dat was de krachtige geloofstaal van hem die wij noemen de vader der gelovigen. Die krachtige geloofstaal sprak hij na een diepe geloofsbeproeving. Want God durft het aan met zijn werk in deze wereld. God geeft Satan en de zonde alle kansen. En dan zal God glorierijk laten zien dat hij alleen God is. Dat doet hij in deze wereld, in het groot, in zijn handeling met de volken, de toelatingen van de machten van de boze, die we tastbaar zien om ons heen. Maar dat doet hij ook ten opzichte van zijn gemeente, van zijn kerk. God is niet zoals wij, bang, onzeker, of onze zaak wel zal slagen, of het toch wel goed zal aflopen. God gaat glorieus zijn gang. En dan, naar onze menselijke begrippen, dan waagt God ontzaggelijk veel. Ik zeg, dan geeft hij het ongeloof, Satan, de zonde, het boze, alle ruimte. Opdat tenslotte hemel en aarde zal erkennen dat hij God is. En dat zijn werk het uithoudt. In alle verdrukking en vervolging. Onder moeite en verdriet. Onder aanvechting en verdenking. En dat doet God natuurlijk niet voor hemzelf. Want God is in al zijn werken van eeuwigheid bekend. De Heere hoeft Abraham niet om op de proef te stellen, te beproeven of te verzoeken, om uiteindelijk aan de weet te komen of dat Abraham toch wel een gelovig is. Dat is natuurlijk te belachelijk om maar te denken. Maar dat doet God, opdat wij in zijn goddelijke handelingen van stap tot stap vertrouwd zouden raken met Gods beleid. En zoals eenmaal een van Jobs vrienden tot hem zei: gewen u toch aan de Heere. Dan zal u het goede overkomen. Met andere woorden, man, God wendt hem nooit aan jou. Jij moet je aan de Heere wennen. Dan zal je vrede hebben. Wij leven dikwijls, zoals ik altijd weer opnieuw zie, dat de heidenen leven. De heidenen, die hebben altijd een God die hun moet dienen. Ze manipuleren God, ze gebruiken God. Ze gebruiken God veel meer als dat ze God vereren. Ze kennen geen godsverering omdat ze geen liefde kennen. En dat is gelijk het grote onderscheid met de dienst van onze God. Het hart van onze eredienst is aanbidding. O, dat zijn we haast verloren. Dat weten we haast niet meer. Het valt me altijd weer opnieuw op dat we ook in onze gereformeerde gemeente amper weer zo heidend zijn. We manipuleren God. We willen hem gebruiken voor ons. Ons leven is: Heere, mag ik bekeerd worden? Heere, schenk me toch het goede. Geef me toch de vergeving van mijn zonde. Geef me toch een beetje vrede en vrijheid in mijn hart. Laat dat onheil me toch niet treffen. En zo zijn we altijd maar bezig, net als de heidenen. Maar hier, als we de geschiedenis weer opnieuw lezen, die geschiedenis die we natuurlijk wel kunnen dromen, die geschiedenis die het kleinste kind hier uit de kerk al na kan vertellen, en toch weer die nieuwe geschiedenis. Die geschiedenis waar God Abraham laat komen aan het doel van zijn handelen met de mens. Hij laat Abraham komen tot de aanbidding. En als je tot aanbidding komt, dan houdt alle bidden op. Dan heb je aan God genoeg. Hoe dat het ook in je leven gaat. En wat er ook met jezelf of met je kinderen of met wie ook in deze wereld gebeurt. Dan ben je veilig in Jezus' armen. Dan ben je veilig aan Jezus' hart. Nou, kijk nu eens hoe dat gegaan is. Abraham, en dan begint u natuurlijk al te zeggen, ja, Abraham. Maar wie was Abraham en wie ben ik daarentegen? Abraham, die aan de beloftenissen Gods niet getwijfeld heeft door ongeloofgevende God de eer. Wie durft dat van ons te zeggen? Aan de beloftenissen Gods niet getwijfeld door ongeloof. De beste van ons, het meest geoefende kind van God, moet zeggen, ja, als het dan zo is met Abraham, dan ben ik nergens meer. Ik twijfel nog 1000 keer aan de beloftenissen Gods niet getwijfeld. Maar natuurlijk, dat staat in de Bijbel. Maar eerlijk, zou God daar nu mee bedoelen dat Abraham geen twijfel in zijn leven gekend heeft? Moeten we daar nou wat opmaken dat Abraham altijd voor 100% waar was? Ach, natuurlijk niet. Natuurlijk niet. Van Abraham geldt het wat ook van Elia geschreven staat. Hij was een mens van gelijke beweging. Als wij er vanzelf spreken, dan kan je het erbij belezen. Als hij daar in Egypte komt, dan begint hij te liegen. Dan is hij zo doodsbang van die mensen daar. En dat houdt natuurlijk in, dan heeft hij zo weinig vertrouwen in de Heer, dat hij een afspraakje maakt met zijn vrouw. En dat hij zegt, zeg maar, je bent mijn zuster hoor. Want die mensen, die vreemde mensen daar, één dag dan vatten ze jou en dan ben ik je kwijt. En je moet maar zeggen, je bent mijn zuster. Nou, dat is toch waarlijk geen zaak van geloof. Dat is toch waarlijk geen zaak van Gods vertrouwen. Als je met zulke grove leugens bij de heidenen komt. En nou, wat moet ik verder nog aanhalen? Gods woord verzwijgt het niet. Want Gods woord is nu eenmaal geen romannetje. Gods woord is pure werkelijkheid. Ook de ellendige werkelijkheid van de zonde, van het ongeloof en van de twijfel. Die laat God gewoon neerschrijven. Zo ook van Abraham. Dacht u werkelijk, als Abraham geen twijfel gekend had aan het goddelijk woord, dat hij ooit een andere vrouw in zijn handen had laten stoppen? Dan had hij tegen Sarah gezegd, je kan maar zien. Maar ik neem ze niet, want God heeft gezegd, wij samen zullen een kind hebben. Maar Sarah die begint en die zegt, man, ik geloof toch eigenlijk niet meer dat het kan. Want ik ben nu al zo oud en jij bent ook al oud. En dacht je dat we nou nog een kind kunnen krijgen en dat zal wel nooit meer gebeuren. En ja, de Heer heeft het wel gezegd, maar kijk nu eens hoe het gaat in ons leven. En toeneem een dienstmaagd, dan kan ik na de gewoonte van die dagen tenminste toch nog roemen dat ik een kind heb, al is het dan niet mijn vlees en bloed. En Abraham, nou ja, hij tippelt erin. Hij doet het gewoon. En dat is ook geen zaak van het geloof. Dat is ook maar een ellendige en beroerde geschiedenis. Gewoon zijn eigen om laten praten, door zijn vrouw meepraten met alle vleeselijke beweegredenen. En zeggen, nou ja, toe maar, dan neem ik er maar een tweede vrouw bij, dan hebben we tenminste toch een kind. Terwijl God gezegd had, Abraham, jij en Sarah, jullie twee zullen een kind hebben. Een kind hebben. Hij heeft twijfel gekend. Hij heeft dodelijke twijfel gekend. En diezelfde ellende die hij in Egypte uithaalt, die haalt hij later weer uit bij Abimelech. God heeft hem uit die ene put uitgered. En een aantal jaren later, dan haalt hij diezelfde ellende weer uit. En dan is hij daar bij Abimelech. En Sarah die doet het ook maar weer. En dan zegt hij, en zeg maar dat je mijn zuster bent, enzovoort, enzovoort. U kent die geschiedenis natuurlijk. Nee. Abraham was in zichzelf aangemerkt, ook maar net zo'n man als wij. En net zo'n man als dat we allemaal zijn hier voor Gods aangezicht. En Abraham, hij moest het ook alleen maar hebben van de verlichting en de leiding van de geest van God. Maar dat heeft God hem dan ook geleerd. En daar, en dat moet ik er haastelijk bij zeggen, daar heeft Abraham dan ook zijn vertrouwen op leren stellen. Want als Abraham hier op de berg Moria zegt, op de berg des Heren zal het voorzien worden, dan betekent dat, Heren,
Ik heb het faillissement aanvaard. Ik zie het bankrotschap van al mijn doen en laten. Heren, ik moet het alleen van uw genade hebben. En ik geloof dat het voor mij genoeg is.
Nou, en dat is nou in elke omstandigheden van ons leven voor ons ook maar noodzakelijk. Dat we zeggen, heren, ik heb aan uw woord, aan uw trouw genoeg. Als ik straks ga sterven en als voor u straks de vaderruiter binnenkomt, dan hoeft er niks over te blijven en dan zal er niks anders overblijven dan, heren, uw genade is voor mij genoeg. Want al hetgene wat ik voor God ben en doe en ervaar en beleef, dat is toch altijd weer met zonde bevlekt. En de beste van Gods weldaden, die heb ik de volgende dag alweer verzonden. Dus als ik daarop moest zien, en daarbij komt nog dat al mijn oprechtheid en al mijn liefde en alles wat ik voor God heb, toch ten diepste, zolang ik hier op de aarde ben, maar een deel van mijn heiligmaking is, en daarom maar gebrekken. In mijn hartelijkste liefde tot God, in de beoefening van mijn vurigste gemeenschap met Hem, blijft er toch altijd nog een zondige smet, een zondige aankleving aan mij, waardoor ik toch niet kan zeggen, Heere, ik ben rein, ik ben puur, ik ben nou al in de hemel, ik kan nou al zeggen, ik ben zonder zonde. Dus dat is alles te kort om voor Gods aangezicht te bestaan. Maar dit, wat hier staat in onze tekst, dat is genoeg. Dat is waar de catechismus van zegt, dat is nou mijn enige troost. Dat is wat de engelen in Efrata schelden aan de herders verkondigen. Dan beginnen ze niet met alle toestanden van de herders te verklaren en te zeggen, ja mensen, jullie zijn toch wel op de goede weg en jullie hebben dit ervaren en dat ervaren. En jullie zijn toch wel mensen die zo en zo gesteld zijn? Nee, dan beginnen ze glorieus te vertellen vanuit de geopende hemel. God is genadig, herders. En daarom ga ik maar zien. Je hoeft je zelfs niet tevreden te stellen met een woord. Maar voor jullie is het geopenbaard. Je kan het maar gaan zien. Daar in de kribbe van Bethlehem, daar ligt het hart van God. Daar ligt het tastbaar en zichtbaar en hoorbaar. Dat verkondigen de engelen. En dat verkondigt God nog altijd weer opnieuw. En dat maakt ons hart weer opnieuw gaande. Dat geeft ons krediet op God. Dat geeft ons liefde tot God. Dat geeft ons leven. Dat is de enige troost beide in leven en in sterven. Dat God wat goed spreekt van zichzelf. En dat tot ons mensen, van wie ten diepste toch alles met zonde bevlekt is. De Heere die verzoekt Abraham. Dus ik heb nou iets gezegd, dat die vader der gelovigen toch maar een mens was, van gelijke bewegingen als wij. Maar God heeft die mens Abraham en ook Sarah zijn vrouw met zijn genade bezocht. En het leven van Abraham en van Sarah onder alle op en neers had toch één centraal punt. En dat centrale punt, dat was Isaac. Natuurlijk, God had ook gezegd, je krijgt dit hele land, dat land Kanaan. En ik geef je een geslacht zoals de sterren aan de hemel. En zand dat aan de oever van de zee is. En Abraham heeft dat geloofd. En Abraham was daar niet blij in. Maar ook al kreeg hij op aarde van die belofte niets anders als een grafspelonk die hij met goed geld moet kopen. En al ziet hij in zijn hele leven van zijn kinderschaar niet meer dan alleen Isaac, heeft hij toch aan de belofte Gods niet getwijfeld door ongeloof. Maar hij heeft God de eer gegeven. Dat wil zeggen, hij heeft toch geen afscheid genomen van God. Al ging het niet zoals hij gedacht heeft. Al kreeg hij dan niets anders als een grafspelonk. Al moet hij dan met zijn kinderen Isaac en Jacob in tabernakelen, in tenten wonen. En dat land blijft bezitting van de vijand. En zoals ik al zei, al het staat wat hij heeft,
Dat is Isaac, geen kind.
Dan staat er, dat schrijft de apostel Paulus, dat hij door alles heen die stad verwachtte, die fundamenten heeft, waarvan God de kunstenaar en bouwmeester is. Met andere woorden, die beloftenissen Gods van het land hier op aarde, van een zaad op de sterren aan de hemel en het zand aan de zee, dat was als het ware maar een teken, maar een sacrament, maar een klein bewijs van dat grote, dat eeuwig grote. Ik ben een kind van God, want na de dood is leven mij bereid. God neemt mij op in zijn heerlijkheid. En dan is al dat genieten op de aarde, al die heerlijkheid van God die we hier op aarde mogen ontvangen, in eten en drinken en kleding en woning, in de opening van zijn goddelijk getuigenis, in het samenleven als christenen, dan zijn dat als het ware maar voortekenen, sacramenten. Dan is dat niet alles, dan is zelfs de ervaring van het werk des geestes in onze zielen, van de belevenissen van Gods genade in ons hart, het zijn maar tekenen van dat ene grote, hem in gerechtigheid aanschouwen, verzadigd met zijn goddelijk beeld. Geliefde, kijk nu eens hoe dat bij Abraham gegaan is. Abraham heeft een centraal punt in zijn leven en dat is Isaac. En dan zegt God in de nacht, het blijkt uit de derde vers dat het in de nacht was, dan zegt hij in de nacht tot Abraham: Abraham, neem uw zoon, uw enige die gij lief hebt, Isaac, en ga heen naar het land Moria en offer hem aldaar tot een brandoffer op een van de bergen, die ik u zeggen zal. God verzocht Abraham. In die verzoekingen Gods, dat zijn beproevingen. Natuurlijk niet om Abraham in de zonde te laten vallen, in het ongeloof. Maar zoals ik in het begin gezegd heb, God durft het aan met zijn werk in deze wereld. Want hij weet de uitkomst. Hij weet dat zijn werk sterk genoeg is om Satan en zonde te beschamen. En hij leert ons daarop vertrouwen. Hij leert ons te vertrouwen op zijn belofte, op zijn verbond, op zijn toezegging, op de bewijzen van zijn trouw. We zijn altijd maar bezig om te steunen op hetgeen in ons leven zichtbaar is, door onszelf en van onszelf. En God trekt ons altijd maar af. En hij neemt al de stutten onder Abrahams leven weg, zodat Abraham alleen zou vertrouwen op Gods trouw en genade. Hij neemt zelfs de beloftenissen die Abraham als tastbare bewijs ontvangen heeft van zijn trouw weg. Hij neemt Isaac weg. God zegt, hier heb je Isaac. Zie je Isaac? Dat begin. Uit hem zullen alle geslachten, of in hem zullen alle geslachten van de aarde gezegend worden. Abraham heeft natuurlijk goed verstaan. Uit hem wordt eenmaal het beloofde vrouwenzaad geboren. En nou zegt God, en het is nacht. Nou zegt God, Abraham, geef terug wat ik je gegeven heb. Geef terug. God had het ook kunnen nemen. Maar hier toetst God het hart van Abraham, zoals hij altijd weer ons hart toetst. Zijn we bereid om af te staan, om een offer te brengen? En dan is het offer wat God van ons vraagt altijd maar een dankoffer. Nooit een brandoffer. Een brandoffer in de zin van wat wij voor de Heere moeten doen. Als hij Isaac vraagt als een brandoffer, dan is dat brandoffer ten diepste een dankoffer. Het zal straks uitkomen. Dan is het niet dat Abraham verzoening moet doen om geloof te krijgen. Dan wijst God hem heen naar de ram die in de plaats van Isaac geslacht was. God kan hem nemen, zeg ik, maar dat doet God niet. Want vergeet niet, het begin van alle ellende, dat is onze ongehoorzaamheid. En nu begint God ons te herstellen door ons gehoorzaamheid te leren. Ons nee heeft de weg naar God toegesloten. Toen is God met zijn ja door ons nee heen gebroken. En hij worstelt net zo lang met ons, totdat wij ook weer bereid zijn om ja tegen God te zeggen.
En dat doet God op deze weg. Hij beproeft hem. Dat Abraham straks zegevierend zal aanbidden. En zijn heiling God alleen zal vinden. Maar het was wel een weg. Waar de mens Abraham moeite mee gehad heeft. En hierin is hij ons dan tot een lichtend voorbeeld. Hij zwijgt. Een zwijgende Abraham. Hij zwijgt voor God. Hij zegt niet, maar Heere, dat kan u toch niet bedoelen? U hebt Isaac toch gegeven om het begin te zijn van het zaad dat u me toegezegd hebt? Als Isaac sterft, Heere, dan is de belofte weg, dan is Christus dood. Dan kan er geen middelaar meer zijn. Geen verlossing meer. Abraham zwijgt. Een van Gods kinderen heeft over deze geschiedenis geschreven. Dan zegt Abraham in zijn hart. Heere, het is mijn zaak om te gehoorzamen. En het is uw zaak om uw belofte te vervullen. Ja, dat is een heerlijke ontdekking. Als we in de wegen die God met ons houdt. Tot deze slotsom komen. Heere, het is mijn zaak te gehoorzamen. Aan u. Aan uw woord. En het is uw zaak. Om uw belofte te vervullen. Want u hebt die belofte gegeven. Dat is uw zaak. Geliefden. Daar begint de bevrijding. Daar houden al die achts en die jama's en die waaroms en die ochtochs. Die houden allemaal op. Want die zijn er natuurlijk wel. Die zijn er bij Abraham ook al geweest. Maar Gode zij dank, Abraham is ons hierin ten voorbeeld. Hij heeft gezwegen. Hij heeft geen twistgesprek met God aangevraagd en aangegaan. Hij heeft ook gezwegen voor Sarah. Hij heeft niet tegen zijn vrouw gejeremieerd en geklaagd. Ik kijk dan toch eens wat een weg te heren met ons hout en ons enig kind. En we hebben er maar één en dan moet ik hem offeren. Je leest er niks van. Totaal. Hij heeft niet tegen Isaac gekermd. Hij heeft niet gezegd, oh jongen, wat moet er nou toch van je terechtkomen? Je bent nog zo jong en al sterven. Nee. Hij heeft niet tegen zijn knechten geklaagd. Hij heeft gezegd, maak die ezel klaar. En hij heeft het nodige meegenomen. En hij heeft gezegd, kom. Want God heeft gezegd, ik moet een offer brengen. Hierin is hij een sierlijk voorbeeld. Ook voor ons. Oh, daar zijn wat omstandigheden in ons leven. In elk gezin hoor. En in elk hart wat naar God vlucht. Wat omstandigheden die zeggen, man, het is onmogelijk. Of mijn zoon, mijn dochter, nee, nou kan het werkelijk niet. Ach, God maakt het altijd zo dat je nooit uit omstandigheden, of hoogst zelden uit omstandigheden kan concluderen dat je genade hebt. Nee, God leer ons hier leven. Door dat nieuwe leven dat zich openbaart. In het blindelings vertrouwen. Op de Heer, hoe dan ook, wat dan ook, in welke weg dan ook. En ik weet het, dat is moeilijk. Dat was ook voor Abraham moeilijk, dat is ook voor ons moeilijk. Dan is het heus niet zo dat er nooit geen twijfel aanwezig is, dat we altijd vaststaan in het geloof, juist niet. Maar de Heer leert het ons wel, ja dat is goddelijke trouw, dat is vaderlijk meedoog. Hij kermt niet en hij klaagt niet. Hij doet net wat God gevraagd heeft. En dan, het schijnt wel of de Heere man het martelen is. Want als hij nou nog 's nachts om 3 uur vraagt, je moet om 4 uur je zoon offeren. Nou ja, onder de indrukken van die directe godspraak zou je nog kunnen denken dat hij onmiddellijk in staat was om te doen. Maar dan moet hij nog 3 pijnigende dagen doormaken. Ik zeg, het is net alsof God bezig is om hem ten uiterste te beproeven. Nog 3 pijnigende doordagen. Dagen doorbrengen. Het is maar niet zo'n impulsieve handeling van, nou ja, vooruit, dan zal ik het maar doen. Nee, maar hij heeft 3 dagen en geloof maar 3 nachten, lange nachten, de tijd gehad om erover te denken. Datgene wat God van hem gevraagd heeft. En voor de een zijn dat 3 dagen, voor het volk van Israël was het 40 jaar, voor Jozef was het 20 jaar. Ik weet niet hoe lang het voor u is, ik weet het ernaast erbij hoe lang het voor mezelf is. Dat God elke keer weer opnieuw een tijd van beproeving stelt. Om ons te beproeven. O, laten we ons toch niet door de duivel laten wijsmaken dat God ons vergeten heeft. Als we zijn hand niet meer voelen.
En als we zijn blik niet meer zien.
En als we de tastbare bewijzen van zijn genade niet meer kunnen ronddragen. Onze bekering verschrompeld is tot een lederen zak in de rook. En we niks anders meer zijn dan zondaar. Laat ons niet door de duivel laten wijsmaken dat God zijn belofte zal vergeten. En dat we niks hebben aan de betekenis van de heilige doop. En het sacrament van het dierbaar nachtmaal. Laat ons onszelf niet laten wijsmaken dat God zijn genade vergeten is aan ons, zondaar. Want hij zal nimmer zijn verbond vergeten. Want verbond met Abraham zijn vriend bevestigt hij. Van kind tot kind, indien mijn kinders ooit mijn zuivere wet verlaten, dan zal ik ze bezoeken. Met de roe en met bittere tegenheid, maar ik zal mijn goede tierenheid van in de weg nemen. En ik zal hem met trouw niet vijgen. Denk toch eens een beetje beter van God. Denk toch eens een beetje liefderijker van God. Denk toch eens een beetje hartelijker van God. Denk toch eens een beetje christelijker van God. Je zou geen moeite hebben om de zonde te verlaten, indien je goed van God dacht. Je zou geen moeite hebben om je tot God te bekeren, mijn zoon en mijn dochter. Want alle genietingen van de zonde, die zijn nog bitter. Bij de droefheid naar God, die een onberouwelijke bekering werkt tot zaligheid. Waarachtig. Ik beloof het je in de naam des Heeren. Als je je voet op dit vredepad zet, dan zal je een vreugde smaken die de wereld niet kent. Want bij God valt het altijd mee. In de wereld, in de zonde, bij de mensen, valt het altijd tegen. Je hebt altijd grotere verwachtingen als dat het in werkelijkheid is. Maar bij God valt het altijd mee. Altijd. Voor een mens die waarlijk zijn toevlucht zoekt onder zijn vleugels, in wat er omstandigheden die ook al verkeert, dan valt het bij God altijd meer. Je krijgt altijd meer als dat je hoopte. Je krijgt altijd een rijke zegening als dat je verwachtte. Je krijgt altijd grote liefde als dat je gesmaakte. En je krijgt altijd inniger hoop als dat je ooit hebt durven dromen in je beste dagen. Kijk maar hier bij Abraham. Abraham gehoorzaam. En in Hebreeën 11, daar staat dat hij dat overleggende gedaan heeft. Dus ik zeg nog eens, het was maar niet zo'n daad, zomaar van de een op de andere minuut. Hij deed het overleggende. Overleggende, zegt Paulus, dat God machtig was om hem uit de doden te laten leven, weder te geven. Dus Abraham die heeft natuurlijk wel gedacht, Heere, maar hoe zal u dat nou doen? Want Isaac sterven, dat is toch alles weg? Dat is de lach uit mijn leven, want Isaac is toch de lachverwekker. Die Abraham's ziel en Sarah's ziel vrolijk maakt. Hij noemde hem lachen. Lachverwekker. En nou moet de lach uit zijn leven door zijn eigen hand sterven. Natuurlijk heeft Abraham eraan gedacht. Paulus zegt overleggende bij zichzelf. Hij heeft gedacht, Heere, hoe zal dat nou verder gaan? Hoe moet dat dan? Want wat gaat er dan gebeuren? En dan in die omstandigheden. Als niemand hem raad kan geven. Want God zij dank, daar brengt God ons. Dat je bij geen dominee en bij geen ouderling en bij geen mens meer terecht kan om het laatste woord. Maar dat je aan de voeten van de Heere komt en zegt, Heere, ik heb mijn ziel tot u op. En ik zie op u zoals een dienstmaagd op de hand van haar vrouw. Zo wil ik de weg alleen van u leren. We moeten en we mogen en we kunnen. Door de goedheid van God en de genade en het evangelie van Jezus Christus. Weer terug naar God. Naar onze Vader. Die ons lief heeft. Die ons geroepen heeft om te naderen uit het aardse gedruis. En hier zijn heilstem te horen. En te wonen in zijn huis. Zoals Abraham. Hij overlegde. En het eind van zijn overleg. Dat was hier. U zal het volleindigen. En hoe? De Heere heeft hem daar ook in onderwezen. Want als hij daar dan heen gaat, boven op die berg, dan speelt zich daar geen drama af. Zoals wij het misschien zouden beschrijven, zoals wij er misschien over zouden spreken. Dan wordt ons daar geen schilderstuk getekend van een worstelende oude man met een jongen die toch graag wil blijven leven. En die ook met 1000 raadselen naar de top van de Moria gegaan is. Luister hier. Jongens en meisjes. Isaac was nog maar een jongen. Net als jullie.
Ook lust voor het leven. Ook blij met zijn gezondheid. Ook een jongen voor wie de wereld openging. Jaar of 13, 14. Vol met idealen. Mensen van gelijke beweging als wij. Een jongen van gelijke beweging als wij. En hoe tekent de Heer hem? Net als zijn vader Abraham. Nee, het is waar, ik weet ook wel, geloof is geen erfgoed. Maar God is wel de God van Abraham, Isaac en Jacob. Denk er goed op. Ouders, denkt u daarom? God slaat niemand over. Die zijn verbond niet trouweloos wil schenden. Nog van zijn wet afkerig de oren wenden. Maar die naar reis van Gods verbond betracht. Kinderen, denk je daarom? God is niet een God die in de loterij speelt, 2, 3 geslachten overslaat, en dan weer in het 7e en 8e geslacht toch nog eens een keer denkt, oh ja, dat is waar ook. God is geen mens dat hij liegen zal. En geen mensenkind dat hem berouwen zal. Oh zeker, daar vallen naar uit de geslachten weg. Helaas, we zien het altijd weer opnieuw. Gaat de boeken van de kerk maar na. Kijk maar de praktijk van het leven. Dan vallen er ook uit de geslachten van Gods kinderen weg. Maar dat is dan omdat ze zijn verbond trouweloos geschonden hebben. En omdat ze afkerig hun oren en hun nek naar God gekeerd hebben. Omdat ze niet gebleven zijn in de leer die vader en moeder hun geleerd heeft. Omdat ze Gods verbond verbroken hebben. Maar dat is Gods schuld niet. Dat is niet omdat de Heer je niet allemaal wil hebben. Want je kan tenslotte toch niet allemaal in de hemel komen. Ja hoor, daar is plaats genoeg bij God. De hemel is waarachtig groot genoeg om je allemaal te herbergen. Want in het huis mijns vaders zijn vele woningen. Anderszins zo zou ik het u gezegd hebben. Zegt Jezus. God bedriegt u niet en Jezus ook niet. Je hoeft aan God niet te vertwijfelen. Kijk maar wat doet Isaac. Isaac, hij heeft dezelfde zielsgestalte als zijn vader. Het is niet eender hoe dat je leeft, vader en moeders. Je kinders, ze zien het aan je. Of je behoort bij het volk van God. Nee, dan hoef je niet op je tenen te gaan lopen. En dan hoef je je niet mooier voor te doen tegenover je kinderen als dat je in werkelijkheid bent. Maar dan moet je wel het leven van aanbidding kennen. Aanbidding. Want dat zegt Abraham immers. Als hij naar die top gaat. En Abraham zeide tot zijn jongeren, blijf gij hier met de ezel en ik en de jongens zullen heen gaan tot daar. Als wij aangebeden zullen hebben. Hij zegt niet eens als we geofferd zullen hebben. Want het offer is de weg tot de aanbidding. Maar het eind van het offer is de aanbidding. Kennen we dat nog? Ik heb het straks al gezegd. Of zijn we een grote hoop lege kermers geworden. Waar de wereld niks aan ziet. Van de glans van Gods genade. Dan zullen vele heidenen ons voorgaan. Ik ben daar zo lief alleen. In al het werk wat we daar mogen doen. Tot de ontdekking gekomen. Dat we ook in onze gereformeerde gemeente een last van traditie meedragen. Die we onnodig meezeuren. En ik heb gezien dat jonge christenen, die pas tot bekering gekomen zijn, oneindig blijmoediger leven als wij. Omdat ze die hele reut van menselijke inzettingen nog nooit, gelukkig goden ze dan, en ik lees het niet op, nog nooit gehoord hebben. Maar ze vertrouwen zich in alle stilte en eenvoudigheid toe met Abraham aan de belofte is van God. En ze geloven vastelijk dat die God, die zijn oog van genade op hun geslagen heeft, hun hemelse vader is. En in voor- en tegenspoed, in onbegrijpelijke wegen, klemmen ze zich kinderlijk aan een vast. Ja, ik ben weer opnieuw hele gedeelten van de schrift gaan ontdekken. Werkelijk. Gaan ontdekken. Ik ben tot de slotsom gekomen. En ik leer het nog maar in beginsel. Heren, wat hebben we toch veel van uw woord verpest. En ik bedoel dat niet grof. Maar in de diepe werkelijke zin van het woord. Verpest. Verpest met onze zonde. Met ons ongeloof.
met ons verwarde en verdraaide menselijke verhalen, die we elkaar voor waarheid verteld hebben, waar we in zijn gaan geloven, en die niks meer te maken hebben met het waarachtige, kinderlijk vertrouwen aan God. Ik zou u heidenen ten voorbeeld kunnen stellen. Heidenen die tot God bekeerd zijn. Die heel de rompslomp van ons niet meedragen, maar die oprecht en hartelijk de Heer vertrouwen. Ik weet niet of de dominee Rijks hier al was voor een zendingsavond, maar dan zou hij het u kunnen vertellen. Ik nam hem een keer mee naar een paar mensen. En ik zeg tegen zo'n oude man: oude Jots, vertel jij nou hier aan die oude Maruti of die groot Maruti, hoe hij die Heere jou bekeert. Wat weet jij van die Heere? Nou, en met een paar woorden had hij het gezegd. Hij zei: die Heere Maruti, Maruti is dan dominee. Hij zei: die Heere die heeft me gepakt. Hij heeft me gepakt zo in die kloof van de Satan. En hij heeft me zo onder zijn jas gesteerd. Hij heeft mij als een hart gedrukt. En nou, Jot, is jij nooit meer bang om door te gaan, niet? Durf je nou sterven, Jot? Hij zei: ja, maar doet hij. God is mos mijn vader, de Heere is immers mijn vader. En mijn jas leggen op die waal. Mijn jas leggen op die paardenwaal. Mijn jas ligt al op de wagen. Ik ben gereed, ik heb mijn jas al op de wagen gegooid. En zo ga ik naar de Heere. En er was geen zweem van wantrouwen. En het is waarachtig een man die de Heere vreest, hoor. Het is heus geen mannetje die zomaar met een oppervlakkig geloof en zonder enige strijd door het leven huppelt. Oh nee, want als je vraagt of dat hij last heeft van zijn zonde, of dat hij nou ook nog veel zonde heeft, dan zal hij het je vertellen hoe dat hij weent over zijn zonde. Maar boven dat alles uit, vertrouwt hij op God. Heeft hij zich kinderlijk aan de Heere overgegeven? Heeft hij verder geen problemen met hoe ver hij geleid is en wat hij al doorgemaakt is? Het heeft allemaal geen betekenis voor die man. Dit heeft voor betekenis dat God hem uit die klauw van de Satan gehaald heeft. En dat God hem onder zijn jas geborgen heeft en het hart gedrukt heeft. Dat God zijn vader is. En zo zei er meer. Zeker, het is daar allemaal ook geen goud wat blinkt. Er zitten er ook heel wat in de kerk die komen omdat we kleren uitdelen. En omdat we ze helpen met de landbouw. Daar hebben we heus onze ogen niet voor gesloten. Maar diegenen die gegrepen zijn door het woord van God. Dan zie je weer dat kinderlijke geloofsleven wat ook in de Bijbel getekend wordt. Oh, zeker niet zonder druk, niet zonder kruis, niet zonder verdriet, maar altijd weer opnieuw. Lees nou toch opnieuw eerst de psalmen. Dan kan het zo donker niet zijn, dan kan het zo diepte niet doorgaan. Maar dan komt die psalm is toch altijd daaruit dat hij zegt: maar Heere, op uw ziel is schreiende hoop. En op u vertrouw ik in het verdriet. Verlaat, begeef mijn ziel toch niet, mijn God, o eeuwig mededogen. Dan komen ze toch altijd weer tot de aanbidding. O geliefden, en dan in het bijzonder diegenen onder ons die de Heere kennen. In wiens hart God zijn genade geopenbaard heeft. We hebben ons geestelijk leven moedwillig zo verschraald. Ik zeg dat niet uit de hoogte. En ik zeg dat niet uit hardheid. En ik zeg dat juist niet omdat ik om onze gemeente niks meer geef. Sommigen verwijten mij dat. Maar God weet dat ik onze gemeente, waar ik van jongs af aan in geleefd heb, waar mijn ouders in geleefd hebben, dat ik die gemeente van harte lief heb. Maar dat ik ook door de genade van God begin te zien wat er ook onder ons verkeerd gegaan is. En er is bij ons ook machtig veel verkeerd gegaan. De waarheid is onder ons, Gode zij dank, anders stond ik hier niet. En Gods kinderen zijn onder ons, Gode zij dank. Daar is een levende schare van mensen die God lief hebben. Maar het kon zo oneindig veel beter. Het kon zo oneindig veel hartelijker. Dan kon zo oneindig veel meer glans op Sion leggen. En de wereld kon zo oneindig veel meer van ons leren. Als we durfden zeggen: ik geloof in God de Vader, de Almachtige Schepper. En ik geloof in Jezus Christus die voor mij gestorven is. Die aan de rechterhand van de Vader voor mij bidt. En die mij inzamelt in het huis des Vaders. Wie durft het nog te zeggen? Ja, we durven wel geloofsbelijdenis te doen vanmiddag om 5:00. Dat durven we wel, maar dat is goed. Maar het wordt soms zo onpersoonlijk. We zitten erbij te slapen, we denken er niet eens bij door. Het hoort bij het ritueel. Maar echt geloofsbelijdenis, om daar persoonlijk buitenop staat, tegen mensen die kermen en klagen en mensen die de weg niet weten, te durven zeggen: ik ben een gelovige. Ja, ik ben door Gods genade een kind van God. Ja, ik geloof hartelijk dat Jezus ook voor mij gestorven is. En natuurlijk, dan begint u met al uw oogst en uw maas, daar zijn we aan gelovig aan. Abraham had er nog veel meer reden voor, maar Abraham heeft het niet gedaan. Abraham is heen gegaan en heeft gezegd: als we aangebeden zullen hebben, als we daar God erkend hem. Als we daar in het huis van God geweest zijn en nog meer gebogen hebben voor God. Geliefden, zijn we nog profiteurs? Of zijn we predikers? Komen we nog naar de kerk altijd maar om te hebben? En bidden we nog samen om God te manipuleren? Ik zeg het nog eens en met nadruk. De Bantus ook. Als het niet regent is op het ogenblik vreselijk droog waar wij werken. Vreselijk droog en vreselijk warm. Dan komen ze naar je toe en dan willen ze natuurlijk ook een beetje vroom zijn. Ook diegenen die nog puur heiden zijn. En dan zeggen ze, ja maar Roetje, ons moet nog een beetje bidden. Hè? En ons moet nog een beetje bidden. Hè? Met andere woorden, we moeten nog een beetje doen. En dan wil God het geven. En zo zijn ze in staat om offers te brengen. Ik kan best begrijpen dat er mensen geweest zijn die kinderen geofferd hebben aan hun goden. Om God te manipuleren, om God aan hun kant te krijgen. Het gebeurt nog. Het gebeurt nog. Maar dat is niet onze God. Onze God hoef je niet te bewegen hoor. En voor onze God hoef ik niet nog een beetje te bidden. Dan nog een beetje meer te doen. Onze God is in Christus. Met innerlijke barmhartigheid over ons bewogen. Denk maar aan wat Zacharias ontdekt heeft. Door de innerlijke bewegingen, zo zingt hij het uit. Van de barmhartigheid van onze God met welke ons bezocht heeft. Die God uit de hoogte. Door de innerlijke bewegingen van zijn barmhartigheid. Daar op die top van die Moria. Daar heeft hij overleggende gedaan wat de Heere van hem gevraagd heeft. Ik heb gezegd, dat is geen drama. Isaac heeft zich gegeven en Abraham heeft zich gegeven. Abraham heeft zijn leven afgelegd. Hij heeft zijn leven verloochend. En dan is de sleutel tot dat geheim om mijnentwil. Maar dat zegt Jezus dan ook. Die zijn leven verliezen zal, om mijnentwil. Hij zegt tegen die rijke jongeling, ga heen, verkoop al wat je hebt. En geef de opbrengst aan de armen. En kom dan en volg mij. Kijk, als je dat laatste niet hoort, dan ben je nooit in staat om het andere te verkopen. Want, dat is waar hoor, we zijn er tot in eeuwigheid niet toe in staat. Dat is waarachtig waar. Maar dat weet de Heer ook, want hij zegt, doe het om mijnentwil. Hij weet ook wel dat we zonder Jezus ons leven niet prijsgeven. Hij weet ook wel dat we onszelf niet verloochenen zonder Jezus. Of moet ik het nog duidelijker zeggen? Hij weet ook wel dat als we niks van de liefde van God zien en niks van de genade van God zien, dat we niet bereid zijn om de zonde te verlaten en om ons tot God te bekeren. Natuurlijk, de wet eist het. De wet eist het. En door de wet is de kennis de zonde. Maar het buigen onder de wet, dat is door het evangelie. Het toestemmen dat de wet goed is, heilig en oprecht. Dat er met die wet niks verkeerd is, maar joh, dat toestemmen, dat leert de wet niet. Dat leert Christus. Die zijn leven verliezen zal om mijnentwil. Omdat hij me lief heeft. Omdat hij mijn woord gelooft. Omdat hij zich toebetrouwt aan mij. Omdat hij weet dat ik hem niet beliegen en bedriegen zal. Die daarom zijn leven verloochenen zal. Want heus, jongens en meisjes, vaders en moeders. Die ruil is een zalige ruil. Al je oogst en je maas, je haddiks en je wasiks. Ja, je leven. Datgene waar je aan vastklemt. Wat je hoopt dat meer zal worden. Dat leven prijsgeven. Je doet het nooit. Als je Jezus niet ziet. Als je de genade van God niet ziet. In het offer van Jezus Christus. Maar omgekeerd is het ook waar. Abraham heeft zoveel geloofd. Voordat hij het offer gebracht heeft. Want hij heeft bij zichzelf overlegd dat God machtig was. Om hem uit de dood weder te geven. Dus toen hij Isaac op het hout bond. En op het altaar gelegd heeft. Toen dacht hij bij zichzelf. Nou goed Heer, ik zal hem laten sterven. Maar als daar straks het hoopje as overblijft. Dan zal ik een nieuwe Isaac zien. Want God zal zijn waarheid nimmer krenken. U kan u lief. En hoe het dan verder in de hemel moet gaan. Dat moet u zelf maar weten. En hoe het verder met uw verbond en uw kerk op de aarde moet gaan, dat moet u dan ook zelf maar weten. Ik zal doen wat u van me vraagt, Heer. Al loopt het dan verkeerd, maar ik overleg bij mezelf en ik geloof dat er uit dat hoopje als een nieuwe Isaac zal oprijzen, hoe dan ook.
zalige geloofsgehoorzaamheid. Op de geloofsbeproeving volgende. Als een vrucht van het handelen Gods. Met Abraham. En dan geeft hij zijn zoon. Dan geeft hij hem aan de Heer over. Want hij heeft een waarachtig geofferd. Al heeft hij hem dan met zijn hand niet doodgestoken. Dat hoeft niet voor God. Want voor God ben je zoals je in je hart bent. Dat is natuurlijk om je dood te schrikken als je niet oprecht bent. Dat God naar je hart kijkt. Maar het is een zalige wetenschap. Als je bij God schuiling zoekt. Dat je voor God bent die je in je hart bent. Zo ben je voor God. Zo ziet God je aan. Ik zeg, het is voor een huichelaar verschrikkelijk. Voor een mens die denkt dat hij God bedriegen kan. Maar het is voor iemand die eerlijk is voor God. Die zegt, Heer, als u dan zo bent voor mij, dan wil ik niet langer als een bedrieger voor u leven. Als u dan goed bent voor mij, waarom zal ik dan nog langer tegen u zondigen? Geliefde, dat is de wortel van de waarachtige bekering. Van de waarachtige verootmoediging. Want je kan etten in je schoenen doen, zoals Luther. En je kan je geestelen met allerlei plagen die je zelf uitgevonden hebt. Maar je harde hart zal niet breken. Je harde hart zal niet breken. Maar één traan van God. Eén traan van Jezus. Eén bewijs van zijn gunst. Dat hij het goed met je bedoelt. Dat hij je ondergang niet zoekt. Dat hij dat advents-evangelie vandaag opnieuw tot je brengt. Dat hij geen lust heeft in je dood. Waarachtig. God zoekt je ondergang niet. Hij is in de wereld gekomen om het verloren te zoeken. Dan kan je hart breken. Dat alleen. Als je daar je gedachten niet heen leidt. Dan zal je allemaal harder worden. O, er zijn er wat onder ons. Zo hard. Zo oud. Zo verkeerd tegen God. Omdat ze altijd bepaalde gedeelten van het woord verzelfstandigd hebben. Die op zichzelf wel waar zijn. Maar waardoor ze geen beeld van God gekregen hebben. Zoals hij zegt. In het woord van zijn genade en in het bijzonder in de openbaring van Jezus Christus aan ons bewijst. En dan wordt Abrahams raadsel opgelost. Daar op die berg. Die tot een spreekwoord in Israël geworden is. Op de berg des Heren zal het voorzien worden. Natuurlijk is deze geschiedenis transparant in Christus Jezus. Ik hoef niet te vertellen dat Moria de plek is. Waar God zijn tempel heeft laten bouwen. En ik hoef niet te vertellen, u begrijpt het natuurlijk, zelfs een kind zal het begrijpen. Dat deze plaats ons heen wijst naar Golgotha. Waar God zelf de eerste was, ook voor Abraham. Om zijn zoon te offeren. Want tenslotte was Abraham alleen maar in staat. Om zijn Isaac aan de Here terug te geven. Omdat hij van tevoren gezien heeft. Begeerd heeft, zegt de Heer Jezus zelf. Om mijn dag, zegt de Heer Jezus, om mijn dag te zien. En hij heeft hem gezien. En hij is verblijd geweest. Abrahams leven heeft een centraal punt. Dat is Isaac en in Isaac Christus. En dat is het centrale punt van leven. Voor al Gods kinderen. Geliefde, is hij ook al het centrale punt van ons leven. Of rommelen we en modderen we maar wat rond zonder Jezus. Hebben we een heel stelsel opgebouwd. Een heel uittreksel uit de Bijbel gemaakt. Van waarheden die we met de vinger kunnen aanwijzen. Die op zichzelf wel waar zijn. Niemand kan het tegenspreken dat de teksten die je tegen God en tegen uw eigen zaligheid gebruikt niet waar zijn. Maar je bent altijd maar bezig. Om van uzelf uit, vanuit uw kunnen en kennen, vanuit uw begrip en van uw verstaan en van uw begrijpen en van uw weten en van uw mening, hoe God gediend moet worden. Bekering van God af te smeten, of zo God uw ogen geopend heeft, voortgang op de weg des levens van hem te bekeren, zoals u zelf meent dat God u leiden moet. Maar kijk nu eens. Als er toch ooit één onbegrijpelijke weg gegaan is, dan is het toch Abraham. Abraham had toch redenen genoeg, ik spreek op menselijke wijze,
om tegen God te zeggen, maar dat doe ik niet.
Maar Abraham heeft betoond in zijn leven dat hij Christus kende. Dat de dag van Christus ook voor hem aanstaande was. En hij bouwde daar zijn hoop op. In de moeilijkste omstandigheden van zijn leven. En nu vraag ik nog eens. Is dat ook het centrale punt van ons leven? De genade van God. De barmhartigheid van God. Want dat is de waarachtige bekering. Het nieuwe schepsel wat het vernieuwd wordt. Dat is het je nederwerpen, het je toebetrouwen aan de barmhartigheid van God. Dat alleen. En die barmhartigheid die God daar op die berg des Heren geopenbaard heeft. Want daar heeft God in zijn eigen zoon laten zien dat hij het met je meent. O ja, hij neemt het zo ernstig met de zonde, met jouw zonde, dat hij zijn enige geborene niet spaarde. En dat hij zijn eigen zwaard uitstak naar het hart van zijn eigen kind. En dat er niemand was die riep, Jehova, Jehova, denk aan uw zoon. Er was niemand. En God heeft zwaard. Het zwaard van zijn verbogenheid tegen de zonde. Uitgestrekt naar het hart van een eigen kind. En het heeft het hart van Jezus doorboord. En Jezus, hij heeft het aanvaard. Op de berg des Heren. Daar zal het voorzien worden. En niet het heidense begrip van voorzienigheid. In de zin van de Heere weet alle dingen van tevoren. Nee, daar zal de Heere in alles voorzien. Zoals moeder de tafel dekt en zegt, kinderen kom, alles is klaar. Het eten is daar, kom, zit aan. Dan heb je alleen maar je mond open te doen en te eten, want het is klaar. Zo zegt Abraham op de berg, dat Heere zal het voorzien worden. God zal daar een maaltijd bereiden, een maaltijd van reine wijnen die gezuiverd zijn. Hij zal daar het binnenste van zijn hart openbaren. Hij zal daar tot de broedste en de meest goddeloze zondaar zeggen, zondaar, wat heb je er nou op tegen om mij te vrezen? Zondaar, zal je nog langer tegen me opstaan? O zeker, daar zullen er altijd blijven. Die blijven roepen, wat heb ik te doen met David? En wat deel heb ik aan de zoon van Isi? Daar zullen er altijd blijven die zeggen, ach, ik zal mezelf wel helpen. Het offer kan me niet bekoren. Maar weet dan, dat is de keerzijde van het evangelie. Dan zal het oordeel u treffen. Ook u, broeder en zuster. Ook u, zoon en dochter. Die in het koninkrijk God zijt. Hier, dat nabij gekomen is. Die een plaats in de kerk heeft. Met een onbekeerd. Die met allerlei vijven en zessen, met allerlei tegenredenen, uw hart weigert aan God te geven. Ja, er zijn mensen onder ons die menen, ja, ik heb ze verleden week, heb ik ze nog ontmoet, ik was in Ramburg. Daar kwam nog zo'n akelig vroom ventje naar me toe. Er zijn natuurlijk ook bekeerde mensen daar, hoor, verstaan me niet verkeerd. Maar zo'n akelig vroom ventje met zo'n farisees gezichtje. En hij zei, o dominee, als je nou een echte onbekeerde man bent, wat denkt u van zo Wim? Zijn echte onbekeerde mensen gaan naar de hel. Daar is geen plaats in de hel voor goede, beste, brave mensen. Dat is een vreselijke plaats. Een plaats van pijniging, een plaats van aangeweef. Daar degenen die de weg geweten en hem niet bewandeld hebben, met vele slagen geslagen zullen worden. O, denk toch niet. Geliefde, denk toch niet. Dat je als een echte onbekeerde man of vrouw, dat wil zeggen, een mens die het toch zo goed geweten heeft, maar die nooit zich heeft toegewerkt. Nee, dominee, gelukkig heb ik dat nog nooit gedaan, hoor. Ben nog nooit aan het avondmaal geweest. En ik heb me nog nooit iets toegewerkt. En ik heb me nog nooit verbeeld dat ik een kind voor. Nee, gelukkig niet. Die doen dat allemaal, maar ik niet. En dan hopen ze heimelijk, o vreselijk, dan hopen ze heimelijk dat de Heer ze in het oordeel verschonen zal. Dat de Heer zegt, nou ja, goed, je was wel geen bekeerde man en je hebt je leven wel niet aan mij gegeven. Maar, nou ja, ik zou je toch nog wel een goed plekje geven, hoor. Maar geliefde, dat is de vreselijkste vergissing die een mens kan begaan. Ik geloof dat dat de mensen zijn die met een ingebeelde hemel naar de hel gaan. Zulke mensen.
Want ze menen het niet als ze zeggen dat ze echt onbekeerd zijn. Ze menen het waarachtig niet. Abraham die zegt niet, ja Heer, nou ben ik toch een echt onbekeerde man. Oh, ik weet wel wat je met in goede zin daarmee bedoelen kan. Dat je zegt, er is in mij niks te vinden, in mij niks te zoeken, dat versta ik. Maar dan niet buiten Christus op. Dan niet, maar van die dingen heb ik geen kennis. Nee, Abraham zegt op de berg des Heer, daar zal God het voorzien hoor. Voor mij en voor Isaac en voor Jacob en voor mijn nageslacht, want dat heeft God beloofd. Kom, hebben we toch een beetje meer krediet op God. Dat heeft niks te maken met hoogmoed, in tegendeel. Want als Abraham zegt dat op de berg des Heeren zal alles voorzien worden, dan bedoelt hij niet, dat zal ik het voorzien. Juist niet. Dan leunt hij niet op iets wat hij gedaan heeft. Dan leunt hij alleen op de trouw van God. Op de genade van de Heer. In de ram die hij mag slachten in de plek, in de plaats van zijn zoon Isaac. Daar leunt hij, om in nieuwtestamentische taal te spreken, alleen op de offeranden van Jezus Christus. En de Heer is het zo waardig. De Heer is het zo aanbiddelijk waardig dat je op hem vertrouwt. Want milde handen, vriendelijke ogen zijn bij hem van eeuwigheid. Ook weet het, hij is een verterend vuur en hij is een eeuwige gloed. Maar voor al degenen die niet komen naar de top van de Moria om daar te aanbidden. Die daar beneden blijven zwerven in de wereld die niks te bieden heeft. Ja, bied genoeg, maar geeft niks. Armoe en ellende en het einde de dood. Maar op die top van Golgotha, in aanbidding naar het kruis. Niet als een egoïst. Om zoveel mogelijk van God te krijgen. Maar als een man die ontdekt door de prediking van het woord. Ja dominee, maar dat heeft een mens van zichzelf niet. Nee, dat zeg ik u ook. Dat zeg ik u met alle nadruk. Dat u dat niet van uzelf hebt. Maar ik verkondig dat God het u geven wil. En dat ook niet. Waarom weegt jullie de geld uit voor hetgeen geen brood is in uw arbeid. Voor hetgeen dat niet verzadigen kan. Hoort dan dachtelijk naar mij en eet het goede. Laat uw ziel in vettigheid zich verlutten. Komt, koopt en eet. Zonder geld en zonder prijzen wijn en melk. Dat zegt God. Ik weet het. Maar het hoeft ook niet van u te komen. God verwacht het ook niet van u. Maar daar op de berg des Heer. Op de top van Golgotha. Daar heeft God laten zien dat het van hem gekomen is. Kom. Buigen we ons dan in aanbidding niet. Kom. Laten ons betraamd aangezicht de koperen slang aanschouwen. Meer niet. Want die op hem zullen zien. Die zullen leven. Want ze hebben op hem gezien. En ze hebben hem als een waterstroom aangeloopt. En hun aangezichten zijn niet schaamrood geworden. Op de berg des Heren. Daar zal het voorzien worden. Laten we hier, als we zwaar krijgen. Als het moeilijk is. Als de duivel ons treitert. Als het ongeloof ons verdrukt. Als de zonden onze ziel moeden. Met ons smachtend hart uitgaan naar het Lam God. En gelijk een hert schreeuwt naar de waterstroom, schreeuwt naar de levende God. Door alle verdrukking en benauwdheid en bekommernis en ellende en eenzaamheid. Daar waar God voorziening gemaakt heeft, ook voor uw zon. Al waar zal scharlaken zo rood, hij zal ze maken wit als de sneeuw. Al was je vader moeders en moeder moeders. Al had je al de zonden van het Adams nakroost op uw ziel gebonden. Het bloed van Jezus Christus op de berg des Heren. Zal het voorzien worden. Daar kan het voor de moordenaar. Daar kan het voor Abraham. Maar daar kan het ook voor de Canaanese vrouw. Daar kan het voor een Moabitische. Daar kan het voor een verloren zoon en voor een verloren dochter. Ja, waarlijk. Hij zal het doen. Want hij zal nooit beschamen. Die met Abraham zegt. Op de berg des Heer. Hij zal het voorzien. En wij mogen terugkijken. We mogen zeggen. Hij heeft voorzien. Hij heeft het gedaan. Mijn God. Daarom zal ik komen. Om u te aanbidden. Want in de aanschouwing van Jezus hebben we niets meer nodig. Die zegt. Dat Jezus niet alles voor hem is. Dat hij toch nog een tekort. Een gebrek in zijn leven heeft. In de kennis van Jezus. Die heeft hem nog nooit bemind. En nog nooit aanschouwd. Want hij zegt. Ik ben de eerste. En ik ben de laatste. En al het welbehagen des vaders woont in mij. Die mij gezien heeft. Die heeft de vader gezien. Kom. Laten we dan aan hem genoeg hebben. Laten we vrede hebben in zijn offer. Laten we aanschouwen Gods gerechtigheid. Die op ons had moeten nederdalen. Maar Paulus zegt het in de Romeinenbrief. Christus voorgesteld. tot een betoning van zijn rechtvaardigheid. En dan zijn er ook mensen onder ons, ik weet het, die zeggen, ja, was ik maar eens een arm. En was ik maar eens een mens die het nergens meer kon vinden. En kwam ik maar eens aan het einde met mezelf. En dan geef ik u die enigste raad. Kom dan naar Jezus. Buig u niet. Zie aanbiddend naar hem op. Geloof. Ten spijte van alle ongeloof en verdrukking. Dat hij in de wereld gekomen is. Om zondaar zalig te maken. Dan breekt uw hart vanzelf. Dan hebt u alles wat u zoekt. Dan komt u tot aanbidding. Dan zegt u ook met Abraham. Ja, Heer. Door alle raadselen heen. Op de berg des Heer. Daar is het voorzien. Dan zult u Gods liefde zien. In zijn doorboorde hand. En u zult drinken uit de fontein des heils. Nu. En tot in der eeuwigheid. Amen. Kom bedanken samen de Heer. Lieve Heren, we danken u met ons hele hart dat u ons het evangelie van uw genade gegeven hebt, opdat we als kinderen op u mogen vertrouwen. Ge verwacht het van ons en geleert het ons, dat we tot aanbidding mogen komen. Dan zijn we zalig. Dat zullen we straks doen, als we afgelegd hebben een lichaam van zonde en dood. En we begeren er hiermee te beginnen. De zonden die nog in ons overgebleven zijn. Ze zijn tot onze smart in ons overgebleven. Het goede dat ik wil, dat doe ik niet. Het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Ik ellendig mens, wie zal me verlossen? Uit het lichaam deze zonde en des doods maak. Ik dank God. Dat het op de berg des Heren voorzien is. Het zij onze hoop. Bij de leven en in sterven. Amen. De slotzang der gemeente is uit Psalm 118 vers 10. Dit is de poort des Heren. Daar zal het rechtvaardig volk doortreden om een God ootmoedig te heren voor het smaken zijn de zaliggenen wat er verder volgt.
Van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van die Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.